ja, voor mij is het dus echt om in balans te blijven, een dagelijkse practice om terug te komen bij wat is nu voor mij voedend? Wat is er op dit moment? Zijn er dingen die ik nu kan doen die voor mij eigenlijk uiteindelijk belangrijker zijn dan dat doel waar ik naartoe wil? En die mij van moment tot moment voeden, zodat ik eerst mezelf oplaad en eerst voor mezelf zorg, zodat ik aanwezig kan zijn voor mijn kinderen, mijn vrouw, voor mijn team, voor mijn community die gevormd is. Want die hebben er allemaal het meeste aan als ik mijn best mogelijke energie voor de dag kom. Ik moet in plaats van een oefening doen, moet ik spelen. Dat is voor mij een hele belangrijke. Het is een grote schakel geweest dat ik me realiseer. Mensen zeggen, ga nou eens niks doen. En dat werkt voor mij gewoon. En allemaal nieuwe manieren gevonden om met mijn adem te spelen. En te gaan veel subtieler. Allemaal hele kleine subtiliteiten. Conceptueel gaan kijken van, oké, als ik mijn adem uitbeel, doe ik altijd zo. Maar wat nou als ik hem uitbeel als een cirkel? Of als een acht? Maar met mijn gehoor, met al mijn zintuigen instemmen, met de klanken die ik produceer en mijn adem probeert te matchen bij de klank die ik mooi vind, dan gaat het opeens over nieuwsgierigheid, over luisteren, over schoonheid, over creativiteit. En dat is eigenlijk meer mindful dan wat ik eerder deed. Dus het is in die zin een diepere relatie. En het is ook heel praktisch voor iedereen. Ga zingen, leer een blaasinstrument spelen. Het hoeft niet mooi te zijn, want als je lelijke muziek maakt, is het alsnog heel goed voor je.
Leuk, Casper, dat je te gast bent in het Vitaal Virus. Wie is Casper van de Meulen?
Is dat de eerste vraag?
Dat is de eerste vraag.
Dat is een hele goede vraag. ik probeer te besluiten vanuit welke perspectief ik ga antwoorden. Maar het is wel een vraag die ik mezelf dagelijks stel, moet ik eerlijk zeggen. En mijn beste antwoord is iemand die een poging doet om zichzelf in te zetten om zo zuiver mogelijk te dienen. Dat is eigenlijk mijn beste antwoord tot nu toe. Dus dat.
Mooi, om te dienen.
Ja. Dat is meteen een heel soort van spiritueel antwoord. Maar ik merk dat ik de laatste jaren steeds meer eigenlijk alleen maar geïnteresseerd, of steeds alleen maar, steeds meer geïnteresseerd raak in wat is er, wat ligt er voor me, zeg maar, wat is het te doen? Waar ik eerder veel meer bezig was met wat wil ik bereiken en wat wil ik neerzetten in de wereld, of wat wil ik nalaten, of zodat het heel erg veel meer over mij ging. Ik denk dat het ook een belangrijk deel is van mijn ontwikkeling, of van de ontwikkeling als mens, in zekere zin. Maar dat ik de laatste jaren, en zeker dit jaar, merk dat ik eigenlijk veel minder geïnteresseerd ben in wat ik wil doen en bereiken en maken en zo. Maar dat ik mee bezig ben met wat is er, wat ligt er voor me, wat is er te doen, wat wordt er gevraagd, wat is het meest van dienst op dit moment binnen mijn, dus hoe kan ik mijn, zeg maar, beperkte, imperfecte mogelijkheden, wat ik geleerd heb, mijn ervaring, wat ik verzameld heb, hoe kan ik dat doorgeven op een manier waar de mensen, de wereld, het meest aan heeft, zeg maar. Dat is een hele leuke, geeft me een hele leuke soort van frisse wind in mijn leven, waarin ik alles aan het onderzoeken ben en aan het bevragen ben van, wat ga ik eigenlijk doen met wat ik opgebouwd heb en met wat ik geleerd heb.
Mooi. Ja. En wat is dat te doen, Casper?
Ja. Wel een moeilijke vraag, een diepe vraag. Tenminste, voor mij zijn het diepe vragen. Nou, ik denk dat er heel veel leed is in de wereld. Waar je ook kijkt. En ik denk dat wat er te doen is in essentie is om je beste poging te doen om dat leed te verminderen. En dat, je kan nooit alles oplossen en kan niet de hele wereld redden. Maar om liefdevol aanwezig te zijn, nieuwsgierig te zijn en naar alles te kijken van, hoe kan ik hier het leed verminderen? Hoe kan ik deze interactie, deze plek, deze omgeving, de mensen die ik tegenkom, hoe kan ik daar iets aan toevoegen wat ik van waarde vind? Iets positiefs, iets moois, iets van inspiratie, iets van schoonheid. En ik denk dat dat is wat er te doen is. Niet alleen voor mij, maar ik denk dat dat... Ik zie heel veel mensen die op dat pad gaan staan en daar hele mooie dingen doen. Dus bijvoorbeeld de coaches die ik opleid. En dat zijn mensen vanuit allerlei verschillende hoeken. Mensen vanuit de medische wereld, vanuit scholen. Brandweer, politie, defensie, yogadocenten, spirituele mensen. Mensen die nog helemaal niet een bepaald pad hebben. En die toch een bewuste keuze hebben gemaakt om in het leven te staan op een manier van, ik heb iets wat voor mij van waarde is. En dat is bijvoorbeeld ademoefeningen of een eigen levenservaring of iets wat ze zelf mooi vinden. En hoe kan ik dat nou overbrengen naar een ander? Hoe kan ik dat in dienst stellen van een ander? Met als doel om, eten verminderen klinkt een beetje vanuit het negatieve gedacht misschien, maar om de wereld een beetje mooi te maken, om mensen een beetje blij te maken. En om iets meer ogen te laten fonkelen en iets meer glimlachen te toveren, zeg maar. En ja, dat vind ik heel mooi.
Mooi, maar stel nu, hè, ik ken jou een heel klein beetje, ook vanuit de Academy van Wim Hof.
Ja.
Dus ik kan een inschatting maken als je dit vertelt, maar stel dat de luisteraar naar deze podcast luistert en denkt, wie is Casper van der Meulen? Stel, dan denk je, onder welk steentje heb jij gelegen?
Nou.
Als je dat wat concreter zou maken, hoe zou je dat dan...
Oké, je wil een echt antwoord. Ja. Dit is heel grappig. Dit is echt een soort van running joke, ook bij mijn opleidingen. Mensen die mij volgen, is dat ze stelt een vraag en je weet nooit precies vanuit welke hoek het antwoord komt. Daarom wacht ik even. Vanuit waar ga ik eigenlijk antwoorden? Maar dat is het antwoord waar ik zelf het meeste... Zeker als ik uit mijn morning practice kom, dan ben ik helemaal verbonden met die hogere vraag. Maar ja, ik was vroeger biologiedocent. En nog steeds eigenlijk geef ik heel veel biologieles, maar niet meer voor de klas in het onderwijs. En daar was het altijd mijn missie om mensen verliefd te laten worden op de schoonheid van de natuur en van je eigen natuur. Mm. En dat is eigenlijk alleen maar doorgegaan toen ik uit het onderwijs stapte. Doorgegaan, eigenlijk alleen maar vergroot, omdat ik niet meer in de ketens van het systeem zat, om het zo te zeggen. En toen ben ik met leefstijl bezig gegaan, biohacking. En langzamerhand kwam het veld van bewust ademen op mijn spoor. En ben ik langzamerhand door natuurlijke selectie ademspecialist geworden. Omdat daar gewoon heel veel te doen was, zeg maar. Dat merkte ik, dat van alle dingen die ik interessant vond, heb jij waarschijnlijk ook gemerkt. Ik ben bezig met voeding, met beweging, met mindset, meditatie. Al die dingen zijn deel van mijn palet van dingen die ik interessant vind. Maar ik merkte gewoon van alle verschillende uitnodigingen die ik kreeg, alle plekken waar ik heen ging. Uiteindelijk kwam ik altijd terug bij de adem, of werd ik zelf specifiek uitgenodigd om over adem te spreken of mensen te coachen op het gebied van adem. Dus toen vlak voor COVID begon, toen wilde ik er eigenlijk mee stoppen met het hele ademgebeuren. Ik dacht van, ik heb zelf een beetje zo'n gevoel van, ik wil eigenlijk de leercurve blijven volgen. Ik ben de hele tijd op zoek naar wat is nou de plek waar ik zelf het meeste leer en waarin mijn eigen leerproces iets creëert wat ontvangen kan worden door mensen eigenlijk. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, je kan niet geven zonder dat het ontvangen wordt. En ik hou erg van geven. Dus ik had zoiets van, misschien is het pad wel ten einde. Ik ga gewoon stoppen met ademgebeuren. En toen ben ik toen heb ik een vijfdaagse training georganiseerd. Want er waren mensen die wilden weten wat ik geleerd had in die tijd, eigenlijk andere coaches. Toen heb ik gezegd van, dan doe ik 1 vijfdaagse, dan geef ik het door aan andere mensen. En dan kan ik het loslaten en dan ga ik eens kijken wat er dan ontstaat. Misschien kan ik wel eens heel anders gaan doen. Nou, toen was dat binnen een dag was dat die cursus was uitverkocht. Toen dacht ik, dat ging snel. Als er zoveel mensen zijn die het willen ontvangen, doe ik er nog één. Die was ook meteen vol. En toen had ik die eerste gedaan. In 5 dagen alleen maar met andere coaches, mensen die met mensen werken, zeg maar. Over adem praten en de toepassing daarvan. En toen dacht ik van, wow. Toen had ik had zo'n hele duidelijke ja. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, in plaats van ermee te stoppen, kijk wat er gebeurt als ik een jaar lang alleen maar met die adem bezig ga. En dus ga kijken naar stressreductie, naar ademfunctie, naar allemaal dat soort dingen. Hoe kan je dat overdragen aan mensen? En nog steeds wist ik niet echt waarom het leven me die kant op trok. Maar 3 maanden later was de eerste COVID-golf. En toen dacht ik van, misschien valt daar iets aan elkaar te verbinden. Maar goed, toen heb ik daar heel duidelijk ja op gezegd. En dat is inmiddels 5 jaar geleden. Dus ik denk dat de mensen die mij nu leren kennen, die leren mij kennen als ademspecialist. En langzamerhand, de afgelopen jaren, komt er steeds meer muziek weer bij. Ik maak heel veel live muziek voor de ademsessies. Ik ben album aan het produceren met muziek voor verschillende processen en zo die ik begeleid. Dus het korte antwoord is biologiedocent, ademspecialist, muzikant. Er zijn alsnog 3 dingen. Maar dat is mijn kortste antwoord. Ja,
mooi. Ja, ik zit hier ook in jouw studio.
Ja.
En ploppen zo 10 vragen in me op. Maar die ga ik heel even parkeren. Want ik vind het ook wel bijzonder dat ik bij jou thuis mag zijn. En toen ik binnenkwam, toen benoemde je ook van het samengestelde gezin. Heb ik zelf ook. En ik zei ook tegen je van, ik heb voor iedereen respect die in een samengesteld gezin leeft. Hoe krijg je daar werkend?
Nou ja, nog niet helemaal. Nou ja, ik moet zeggen dat ik, wat heel interessant is in dat hele proces, is om te bemerken hoe de natuurlijke stroom van dingen, zeg maar, werkt. Wat zijn natuurlijke dynamieken? En als iets niet binnen de natuurlijke dynamiek werkt, dan kun je heel hard eraan werken om het te laten werken. Maar dan gaat het uiteindelijk niet goed werken. En dat is een systemisch verhaal eigenlijk. Ja, dus bijvoorbeeld, daar spreek ik heel vaak ook met professionals over. Ja, dus mensen die eigenlijk heel graag de ander willen helpen. En die gaan in een helpend beroep, die gaan coachen of in de verpleegkunde of dat soort dingen. Die krijgen veel in de opleiding. En die gaan eigenlijk boven mensen staan. En als je dat goed doet, als je in je rol als coach op een natuurlijke manier je plek inneemt en een coachende houding aanneemt, dan kan die persoon dat heel makkelijk ontvangen, want dan sta je op je natuurlijke plek. Maar één vraag die ik heel veel krijg bijvoorbeeld, is van mensen die zeggen van, ja, ik volg al die opleidingen en ik leer al die dingen. Maar mijn vrienden die willen mijn leefstijladvies niet. Mijn vrienden willen mijn ademadvies niet. Die willen niet leren hoe ze kunnen helen en hoe ze beter kunnen leven. En dat vind ik zo frustrerend. En ik zeg van, ja, is voor die vrienden ook frustrerend. Want als vrienden heb je een gelijkmatige, of je hebt een gelijkwaardige relatie, is dat dezelfde lijn, zeg maar. Dus je hebt in die relatie, is het niet passend als de ene zegt, oh, ik voel me niet lekker, of het gaat niet goed met me, en die ander gaat erboven staan en gaat proberen te coachen en zeggen, oh, dan moet je dit doen en dat advies geven, zeg maar. Dat voelt wel natuurlijk, dus dan stroomt het niet. En dat is net zoals wanneer je als kind geleerd hebt om je ouders te helpen, en je gaat eigenlijk boven je ouders staan, of je hebt je ouders moeten helpen, of voor ze moeten zorgen. Dus daar is systemisch op de verkeerde plek. Dus het gaat nooit natuurlijk voelen. Nou, dat is, zeg maar, hè, om het idee systemisch, dat is heel breed, dat komt in heel veel dingen voor. En wat ik heel interessant vind om te leren, en er is een fantastisch boek over geschreven, dat heet De Mijnen Zijn de Liefste, door een vrouw die heet Karin, nou, ik ben de naam even kwijt, maar goed, sorry Karin. maar goed, daarin wordt heel mooi uitgelegd hoe in een stiefsysteem, zoals ze dat noemen, die lijnen, de natuurlijke systemische lijnen, die liggen eigenlijk veel gecompliceerder. Je hebt eigenlijk verschillende systemen samen in één systeem, waarbij je als ouder natuurlijk boven je eigen kind staat, als ouder, en waarin je als stiefouder ook een ouderrol hebt als opvoeder, of ja, als persoon in het gezin, maar niet per se als opvoeder voor die kinderen die niet van jou zijn. Dus op de manier dat energie heel natuurlijk stroomt van jou naar je eigen kind, want je geeft alleen maar door wat je ontvangen hebt, dus onbeperkt geven aan je eigen kinderen, dat voelt gewoon natuurlijk en dat klopt. Maar op dezelfde manier gaat dat niet richting je stiefkinderen, want daar heb je niet diezelfde relatie mee. En als je wel gaat proberen om op die plaats te staan, dus om eigenlijk een plaatsvervangende ouder te worden, dat voelt ook niet kloppend. Ja. Maar helemaal als een gelijkwaardige relatie, als vriendschap, dat voelt ook niet kloppend. En toen ik dat helder kreeg, toen ik dat zag, toen dacht ik van, oh ja, het is gewoon een samenstelling, een constellatie, waarin de stroom van energie en aandacht en van de rollen niet vanzelfsprekend is. En dan kun je dus heel hard gaan werken om het wel zo te maken, om te gaan doen alsof, hè, alsof je wel bijvoorbeeld de ouder kan zijn van je stiefkind, wat soms zo kan voelen. En als het zo voelt, en het voelt natuurlijk, is het natuurlijk prachtig. En ik ken wel verhalen van mensen waarbij dat zo is, maar bij de meeste verhalen niet. Ja, en dit is echt zo'n voorbeeld waarbij dus een stukje bewustzijn van hoe het werkt onder de motorkap heel erg kan helpen om helderheid te krijgen. En sinds we dat meer zien en toepassen, gaat het eigenlijk best wel goed. Maar het is wel iets wat constant energie kost.
En hoe doe je dat in de praktijk dan? Want als ik bijvoorbeeld kijk, ik vind dat mijn partner dat heel goed doet. Hè? Mijn partner is niet de moeder van mijn zonen. En iedere keer als zij iets van mijn zonen wil, dan speelt ze dat via mij. Dan zegt ze, ik ben niet de moeder van jouw zonen. Dus ik kan... Maar hoe werkt dat bij jullie? Uiteindelijk is het een hele goede strategie, die voor mij niet altijd heel handig is. Ja. Maar daardoor vinden mijn zonen mijn partner wel heel, heel prettig.
Ja.
En ze zitten in de puberteit en werkt dat. Waar ik soms een gelijke naast me zou willen. Want nu ben ik dus, zeg maar, Ja, ik bepaal dan wat er gebeurt.
Ja.
Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik vind het ook mooi dat dit ter sprake komt. Want wat ik bizar vond, is dat ik eigenlijk al jarenlang in een stief systeem leef. En mijn vrouw en ik zitten allebei helemaal in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. En weet je wel, helemaal up-to-date met alle modellen en therapieën. En dat vinden we gewoon leuk. Hè? Dus daar zitten we middenin. Maar dat het zo lang duurde om erachter te komen van, oh ja, dat stief ding, dat samengesteld gezin, dat heeft een hele specifiek set problemen. En daar wordt blijkbaar bijna niet over gepraat.
Ja, klopt.
Want als je kijkt, de 1 op de 3 huwelijken gaat uit elkaar. En een heel groot deel daarvan gaat weer in een soort van nieuwe samenstelling verder. En daarvan overleeft maar de helft het. Ja. En het zijn van die dingen, als ik dat al zag, dacht ik van, oh ja, dat betekent dat er honderdduizenden mensen zijn die dagelijks tegen dat soort dingen aanlopen. En iets wat ik heel mooi vond. Nou, misschien moet je auteur van het boek eens uitnodigen op de podcast. Zou wel leuk zijn. Maar wat voor mij heel in dit stuk heel erg hielp, is om een verschil te maken tussen opvoedregels en huisregels. Dus de huisregels is, iedereen in het huis heeft daarmee te maken. En bijvoorbeeld mijn moeder, die woont bij ons. Wij wonen samen met mijn moeder. Als ik zeg die woont bij ons in, is het net alsof we hebben samen het huis gekocht.
Dat is wel heel goed. Hè. Dit is wat die Siciliaanse en Italiaanse families allemaal heel goed doen. Hè? Generaties juist bij elkaar zetten.
Ja, en dat voelt echt heel natuurlijk.
Ja, dat is briljant dat je dat
doet. En mijn moeder is opgegroeid in op wat nog een kolonie was, op Papua Nieuw-Guinea. En is later heeft heel lang in Afrika gewoond. En die zegt van ja, eigenlijk in alle verschillende stammen die ze heeft gezien, die nog echt oorspronkelijk leefden, zeker in de jaren 50 toen zij op Papua woonde, is het heel normaal dat je heel jong kinderen hebt en die geef je door aan je ouders, zodat je je jonge jaren kunt werken en kunt doen en dan verzamel je je wijsheid en dan ga je voor de volgende generatie kinderen zorgen. En nou zeg ik niet dat ik ze allemaal bij mijn moeder neerzet, maar het voelt helemaal kloppend om, zoals afgelopen nacht heb ik voor het eerst in maanden goed geslapen, omdat ik zei, ma, ik trek het even niet, kun jij even met die baby slapen s'nachts? En dat is zo'n verlichting. Dus dat scheelt heel erg, maar goed, iedereen die dus qua leeftijd en qua rol, zeg maar, boven de kinderen staat, systemisch gezien. Ja, die heeft te maken met de huisregels. En die huisregels, dan moet je het heel praktisch over eens zijn. Ja, doe je je schoenen uit of aan, uit als je binnenkomt. Ruim je bord zelf af. Hoe laten we de kamer achter, de gedeelde ruimte. Nou, die dingen gaan zeker niet makkelijk bij ons in huis. Want ik ben zelf ook een ontzettende goud. En mijn dochter ook. Dus we zijn allebei, hebben het helemaal niet door als een troep achterlaten. Zo'n ADHD-breinen. Maar het is wel deel van de huisregels. Dus dat is iets waar we elkaar allemaal relatief makkelijk op kunnen aanspreken, omdat we weten dat zijn huisregels. En opvoedregels, ja, die heb ik samen met de moeder van mijn oudste dochter te maken en daar moeten wij het over eens zijn. En dat is iets waar mijn vrouw dus eigenlijk niet direct, zij voedt dat kind niet op. Dus dan als het over opvoedregels gaat en daar zijn we niet helemaal uitgelijnd, ja, dan moet zij dat op een bepaalde manier via mij gaan spelen, want ze kan niet als opvoeder opeens gaan relateren aan een dochter die niet van haar is. En in sommige gezinnen kan het misschien wel, en werkt dat gewoon vanzelf, en dat is hartstikke mooi. Maar dat was voor ons in ieder geval heel praktisch gezien een hele fijne verheldering. Zo van, er zijn huisregels, we hebben ook een soort van huisvergadering, iedereen is het ermee eens, we hebben ze opgeschreven, opgehangen. Dat is hoe het in huis gaat. En dan, opvoedregels gaan ook over bijvoorbeeld, hoe vaak mag je op een schermpje kijken, weet je wel? Wat is gezonde voeding, bijvoorbeeld? En hoe ga je om met je relatie tot school, bijvoorbeeld? En de opvoedmomenten, die gaan natuurlijk ook heel diep. En er zijn bepaalde opvoedmomenten dat je met je kind, met je eigen kind een bepaalde afstemming hebt. Dat je gewoon begrijpt alles wat er onder het oppervlak speelt. Je kent dat kind vanaf de geboorte en je voelt soms beter in wat het kind nodig heeft dan de ander. Terwijl die, zeg maar, die stiefouder zoiets heeft van, ja, zit ze nou maar moeilijk te doen? En dat je denkt van, ja, maar dit is mijn bijzondere kindje waarvan ik alles invoel. Ja. Ja, en dan is het, tenminste in mijn ervaring, tot nu toe, dit is echt een work in progress, hè? Dus het is, ik heb van de week, zag ik een meme, die heb ik gerepost van, take my advice, I'm not using it. dus heel eerlijk, weet je wel. Het is echt een work in progress. Maar dat ik wel merk dat er sommige dingen is het ook gewoon goed om het even op te splitsen. Of het via elkaar te spelen. Of in ieder geval niet uit te spelen binnen een openbare dynamiek die gewoon bijna gegarandeerd is om vast te draaien. Pick your battles is ook wel een stukje erin, denk ik.
Ja, maar mooie adviezen die je geeft. Ook meteen herkenbaar hoe dat bij mij en bij ons thuis werkt. Maar ja, valkuil zou zijn inderdaad dat we hier een hele podcast over gaan vullen.
Ik zou erover open.
dat is heel mooi. Ik vind het ook leuk dat je eerlijk antwoord geeft. Hè. Ik maak ieder dag zo'n filmpje, 365 dagen vitaal. Dus ieder dag post ik iets van kennis. Maar ik probeer heel zuiver bij mezelf te zijn. Vertel ik nou iets wat ik echt zelf doe? Of maatschappelijk wenselijk? Of superleuk om met jullie te delen? Maar ja, dat heb ik zelf allemaal nog niet geïnternaliseerd of toegepast. Dus mooi dat je een eerlijk antwoord. Ik heb vrienden van mij die zeggen van ik ga bij mijn partner weg. Of die krijgen bij mij een soort van godfather speech. Dus die zeggen oké. Luister even wat ik komende half uur tegen jou ga zeggen en kijk ermee wat je doet. En dan krijgen ze eigenlijk, mensen hebben geen idee, die denken ik stap uit een relatie en ik begin al even een nieuwe relatie. Ja. Dus dan krijgen ze mijn godfather speech van weet, ja, wat jij net zei, dat de helft van de mensen het niet redt. Ik schets ze dan even van, je kan misschien beter even jouw echte shit aankijken in plaats van weglopen.
Ja, en ik denk dat heb ik zelf ook. Ik ben ook daartoe geneigd nu om in ieder geval vanuit mijn hart te kunnen spreken van luister, alles heeft een prijs, weet je wel. En het is heel moeilijk om in te schatten welke prijs je gaat bepalen voor die keuze van een scheiding. En dat is heel lastig, dus ik probeer een godfather speech, in zekere zin wel. In ieder geval mee te geven van, kijk, er zijn bepaalde valkuilen. Omdat ik het zelf heel fijn had gevonden om bepaalde dingen een beetje van tevoren te weten, ook. En kijk, in sommige gevallen is dat is heel lastig met relaties. Want wanneer is het... Je hebt bij elkaar blijven voor de kinderen. Ja, dat is ook weer iets. Als je het echt dat de enige reden is, dat is ook weer niet. En je hebt echt een duidelijke... het is echt beter om niet samen verder te gaan. Dat had ik wel... hebben we samen met mijn ex was het gewoon helder. Maar je hebt natuurlijk heel veel relaties waarbij het een makkelijkere optie lijkt om uit elkaar te gaan dan om de relatie te fixen, terwijl de relatie te redden is. Nou ben ik geen relatietherapeut, maar dus ik kan er geen advies over geven. Maar ik zie wel dat, dat is wel een thema, hè, van wat je zegt, je eigen shit aankijken en uit een relatie stappen. Als je kinderen hebt, is zeker niet de makkelijkste optie. Maar ja, goed, je moet wat.
Nou, dit is meteen een mooie bodem, vind ik dan. Ik vind het sowieso leuk dat je zo flexibel in dit gesprek zit. Misschien ook man eigen. Ik kom net uit Italië met 4 vrienden. En toen moest ik denken aan zo'n grapje dat ooit op WhatsApp rondging. Hoe vrouwen een barbecue organiseren en hoe mannen dat doen. Vrouwen die zeggen van... Nee, laat ik bij de mannen beginnen. Mannen willen gaan barbecuen. Hè? Ik nodig jou uit voor een podcast. En jij zegt prima, datum, top, ik zie je. En ja, we zien wel hoe het gaat. Dus wij gingen naar Italië en ik wist niet, ik had mijn vliegtickets niet uitgeprint. Ik wist, ik moet zo laat op het vliegveld zijn, maar waar gaan we eigenlijk precies naartoe? Ik had allemaal niet uitgezocht, maar blijkbaar hadden al die anderen het ook niet uitgezocht. Dus we wisten het allemaal zelf niet. Maar we vonden dat allemaal helemaal oké. En het uiteindelijk is een briljante 4 dagen geweest in Italië. Maar we hebben het er ook over gehad hoe vrouwen dit gedaan zouden hebben. Dan gaan ze appen van... Kan jij niet een playlist maken? En misschien eigenlijk wel leuk. En wat neem jij eigenlijk mee? En wat gaan we precies doen? En heb je al gekeken voor de uitstapjes? En waar kunnen we dan precies... Zo doen vrouwen dat, hè? Dan wordt dan zo'n hele toeters en bel. Dus ik vind het leuk dat je hier zo relaxed in zit. Maar de bodem die je nu gemaakt hebt, die vind ik heel waardevol, is... je zit in je hebt een mooi bedrijf. Veel hectiek. Je hebt een... mooie dynamiek thuis. Je hebt eigenlijk, je creëert mooie bakens ook, waardoor je balans kan houden. Concrete vraag, hoe hou je balans? De aanname dan van mij, hè?
Zelfzorg, hele belangrijke. Dus dagelijks ruimte vrijmaken om te doen wat voor mij het meest voedend is. Dat is een hele belangrijke. En ik denk, en dat is misschien ook iets wat man eigenlijk eigen is, of meer een soort van in het masculine zit, is om, om terug te komen op wat je zei, is denk ik om heel erg doelmatig te zijn en alles te denken in doelen. Ik moet dit bereiken, ik moet dat doen. En dan een vermogen hebben om het proces op te offeren om bij het doel te komen. Dus je in het moment ervaring is eigenlijk minder belangrijk dan het bereiken van het doel. En dat zie ik als een masculine dynamiek, waarbij we natuurlijk mannen en vrouwen zijn geschapen uit beide van die polen. Hè. We kunnen dat allemaal behelzen. En waarbij ik, zeker voor mij, omdat ik heel snel en heel ver vooruit kan denken, en dat is een valkuil in heel veel opzichten. Het is heel fijn, heel handig als je ondernemer bent en als je creatief bent en dingen wil creëren, om heel snel dingen aan elkaar te kunnen verbinden en heel snel vooruit te kunnen denken. Maar het is daardoor ook lastig om, of laat ik het zo zeggen voor mezelf, is dat ik heb dan een bepaald beeld van wat ik eigenlijk wil creëren, wat ik wil doen en bereiken. En dat dat eigenlijk mijn hoogste waarde wordt. En dat ik daarvoor ga leven. En dat ik daardoor veel minder in het moment aanwezig ben. En eigenlijk het proces, het moment op moment proces minder belangrijk vind dan het nastreven van het ideaal. En dat heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht. Maar daarom ben ik heel blij bijvoorbeeld met mijn vrouw, die echt veel beter is. En die kan dat ook heel goed. Hè. Die heeft een dubbele business master, die heeft allemaal consultancy gedaan. Hè. Het is niet zo dat ze die wereld niet kent van doelen bereiken en de ladder beklimmen en zo. Maar die is ook bewust uitgestapt. Die kan heel goed van moment op moment kijken van oké, maar wat is er nu nodig en wat klopt er nu? Ja, die helpt mij heel erg ook om daarin te ankeren. Ik zeg altijd, als we het hebben over man-vrouw dynamiek of masculin-feminien, zeg ik wel eens van tegen mannen van ja, de reden dat je vrouw altijd gelijk heeft, en er wordt al gelachen natuurlijk, is omdat ja, je vrouw heeft een verbinding met jouw hart. Hè? Want je vrouw is jouw verbinding met jouw feminine pol, met je gevoeligheid, met je vermogen om in het proces stap voor stap te kijken van wat is nu juist. Nou, zeg ik het een beetje kort door de bocht. Dat is iets wat ik trouwens met de ijsbaden ook heel snel leerde. Is dat, ik had dan een van mijn eerste ijsbadworkshops. Dat is ook de tijd dat we elkaar ontmoeten. Dat is bijna 10 jaar geleden. Hè?
Ja, grappig.
Bizar. En dan had je 4 of 5 van die Mudmaster gasten. Van die gezonde jonge gasten. En die waren helemaal klaar, weet je wel. En die wilden dan als eerste erin. En die wilden dan een timer erbij houden. En kijken hoe lang het is. En foto's maken en zo. En die kwamen er dan uit. En dan dacht ik van, oké. Ja, die hebben een overwinning en Ruha en stoer. Maar wat is hier nou echt gebeurd? Weet je wel. En dan ging er bijvoorbeeld een vrouw in. Van middelbare leeftijd. Niet super fit of wat dan ook. En die ging dan zitten. En dan zag je van, wow. Ik kan nog steeds kippenvel als ik eraan denk. Hier gebeurt iets. Weet je wel. Die vindt hier iets diepers dan ik heb het ijsbad overwonnen. En dat is echt iets wat ik, nou ja, jij hebt ook duizenden mensen in ijsbaden zien gaan, weet je wel. Op den duur merk je dat er bepaalde patronen zijn, dat er een bepaalde dynamiek is die over het proces gaat. Niet over wat bereik ik aan de andere kant van deze challenge, maar wat heb ik hier stap voor stap te ervaren, te doorvoelen, te doorleven. En het is mijn opvatting dat dat meer de feminine dynamiek is, die natuurlijk over het algemeen meer vertegenwoordigd is in vrouwen. In mijn ervaring in ieder geval, in mijn leven. Ik merk dat ik steeds genuanceerder erover praat, omdat je al bijna gecanceld wordt als je zo. Want ook in zo'n verhaal, hè, van mannen doen het op die manier en vrouwen doen het op die manier. Dan wordt heel vaak worden die verhalen gesteld ze van, als een soort van tegenpolen. Terwijl als je zoiets stelt, denk je, oh, het is bijna alsof we bij elkaar horen. Weet je wel? Het is bijna alsof de ene helft van de bevolking net iets beter is in het ene ding. En de andere helft van de bevolking net iets beter in het andere. En dat we daardoor samen het allerbeste voor elkaar krijgen eigenlijk. Dat vind ik het mooi eraan. Maar goed, dus ja, voor mij is het dus echt om in balans te blijven. Een dagelijkse practice om terug te komen bij wat is nu voor mij voedend. Wat is er op dit moment? Zijn er dingen die ik nu kan doen die voor mij eigenlijk uiteindelijk belangrijker zijn dan dat doel waar ik naartoe wil? En die mij van moment op moment voeden, zodat ik eerst mezelf oplaad en eerst voor mezelf zorg, zodat ik aanwezig kan zijn voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn team, voor mijn community die gevormd is. Want die hebben er allemaal het meeste aan als ik in mijn best mogelijke energie voor de dag kom. En dat betekent dat ik gewoon 's ochtends een uur moet hebben om te bewegen. En dat ik door de dag heen meerdere momenten moet hebben waarop ik met mijn adem kan werken, waarop ik muziek kan maken, spelen, creatief zijn, zonder dat er een to-do-lijst aan zit. En dat is best lastig, om dat te blijven doen. Maar ik ben inmiddels zo vaak tegen de lamp gelopen, dat als ik qua energie en qua gewoon te hard doorgaan, dat ik ook een bepaalde allergie heb ontwikkeld voor over mijn grens heen gaan. Dus het is ook een beetje door schade en schande ben ik rijk geworden. Is dat als ik Nou, ik slaap de laatste tijd heel slecht. Al mijn kinderen zijn een soort van gezegend met een heel rare nachtritme, de eerste jaar. Dus ja, toen nummer 2 net goed ging slapen, toen kwam nummer 3 er alweer aan. En daar zijn we nu ook alweer 8-9 maanden bijna geen slaap. Ja, slecht slapen, lange to-do-lijst. Iedereen wil het van me, bij wijze van spreken. Verantwoordelijkheden. Al die dingen. En dan is het echt heel lastig om niet gewoon fucking go, weet je wel. Gewoon gaan. Gewoon een dag van 18 uur maken. Alles vanuit het idee van, oh, dan ga ik daarna wel rusten. Maar ja, als ik dat dan doe, dan is er bijna geen ruimte meer om nog te rusten. En het grappige is ook dat ik daar natuurlijk heel veel over spreek, over het zenuwstelsel en dit soort dingen. En dat is elke dag weer zelf toepassen. Van mijn eigen gospel op mezelf toepassen.
Mooi. Als ik hem mag samenvatten, hè? Want dat is leuk. Hè? Ik vind het ook gewoon heel prettig om naar jou te luisteren. Hè? Dat is ook jouw kracht. Hè? Als ik hem samen mag vatten, dan zeg je, door niet alleen maar naar het doel te werken en je daar wat bewuster van te zijn, krijg je meer de mogelijkheid om in het nu te zijn. Je hebt daar een aantal ankers voor jezelf voor gecreëerd. En of dat dan lukt of niet lukt. Hè, dat je 's ochtends een uur sport. Dat je met muziek bezig bent en met ademhaling bezig bent. Dat zijn in ieder geval 3 ankers die je net genoemd hebt. Als je die 3 ankers toepast, als het je lukt, dan kan je in het nu blijven. En dan hou je dus balans.
Ja.
Oh, mooi. Wat voor ademhaling? Dat is leuk natuurlijk. Dat zou een gemiste kans zijn als ik die vraag niet zou stellen. Vraag stellen ze mij ook altijd. Welke ademhalingsoefeningen doe je dan? Wat doe je dan? Hoe werkt dat bij jou?
Ik ben eigenlijk sinds een jaar of zo gestopt, niet bewust, maar door natuurlijke selectie gestopt met ademoefeningen doen. dus ik ga niet meer, in de zin van, ik ga er niet voor zitten om een oefening te doen. Omdat ik heb gemerkt dat ik ben nu op een punt dat ik moet, in plaats van een oefening doen, moet ik spelen. Dat is voor mij een hele belangrijke. Het is een grote schakel geweest dat ik me realiseer. Mensen zeggen, jij moet gaan rusten, ga nou eens niks doen. En dat werkt voor mij gewoon niet. En heel lang heb ik het idee gehad van, ja, maar ik moet toch zo iemand zijn die hoog ontwikkeld is, die gewoon gaat stilzitten en niks doen. Want dan ben je helemaal mindful. Maar voor mij, dat laat mijn batterij niet op. Ik doe het wel eens, niks doen en zitten en focus, maar dat is training. En voor mij is echt opladen is spelen. Dus ik merkte op den duur dat ik mijn ademoefeningen aan het doen was, omdat ik die ademdude ben, weet je wel. Omdat iedereen er even uitgaat. En dat ik er zelf zo van, ja, maar ik moet toch wel die ademoefeningen doen, dat leer ik iedereen aan. Dan heb ik dat even helemaal losgelaten. En dat was ook in de tijd dat ik dus met Atlas, die is nu 2,5, dus dat is zeg maar 2,5 jaar geleden, de nachten met hem heel veel wakker was. En dat ik eigenlijk gewoon lag, nou, weet je wel, de baby wordt wakker en mijn zenuwstelsel is helemaal aan. Ik dacht van, oké, nou heb ik hier mijn practice. Mijn zenuwstelsel is op het verkeerde moment in de verkeerde staat, of op de verkeerde moment in de juiste staat, hè? Want het is natuurlijk een biologische afstemming met dat kind.
Elise, luister je mee als Casper dat nou vertelt? Dat is heel waardevol.
En het is helemaal aan, en dat ik merkte van, ja, ik kan niet in slaap komen en ik kan niet ontspannen. Mijn hartslag is hoog, duidelijk is mijn sympathicus aan. En dan ging ik oefeningen doen en dan merkte ik van, ja, ik heb dus een concept van een oefening wat ik nu ga toepassen op mijn huidige staat, en die matchen niet. Dus ik kan dat blijven doen, of ik kan nu op onderzoek gaan en te kijken van wat werkt er dan wel. Dus ik heb dat jaar heb ik echt uren 's nachts mijn breathing practice gehad met een werkelijke casus, zeg maar. En daar merkte ik dat ik dus ook weer, en ik moet zeggen dat het ook iets is waar je naartoe moet werken, want ik heb natuurlijk jarenlang die ademoefeningen gedaan om een bepaald bewustzijn te creëren waardoor je ermee kan gaan spelen. Dus in de zekere zin van, je moet soort van de noten van een instrument leren voordat je ermee kan gaan creëren en improviseren. Ja. En ik ben nu op een punt dat ik, en ik wil niet zeggen dat ik de noten heb gemasterd, maar wel dat ik er meer uithaal om te gaan spelen en improviseren. Dus ik dacht van, ja, ik kan hier nu mezelf gaan dwingen om helemaal weer tot rust te komen met oefeningen en dan werkt het niet en daarmee gaan stoeien en de frustratie. Of ik kan denken, oké, ik lig toch wakker. Dit is mijn tijd. Ik heb nu misschien wel een uur of 2 voor mezelf om gewoon te zitten en op onderzoek te gaan. En allemaal nieuwe manieren gevonden om met mijn adem te spelen en te gaan veel subtieler. Allemaal hele kleine subtiliteiten. Hoe kan je in een hypoventilatie, in een hele kleine adem komen, waarbij je bijvoorbeeld de in- en de uitademing een soort van aan elkaar lijnt. Dat er bijna geen grens meer is. Dus hem echt verbinden, echt als een, in plaats van in- en uitademen, echt als een cyclus ademen. Dus heel conceptueel gaan kijken van, oké, als ik mijn adem uitbeel, doe ik altijd zo. Maar wat nou als ik hem uitbeel als een cirkel of als een acht? Ja, dus heel creatief. En toen, ik heb een hele fase gehad dat ik dacht van, oké, wat kan ik allemaal met die inademing eigenlijk? Laat eens gaan kijken. En dan ga ik eens inademen alsof ik probeer om zo'n zomerregen, weet je wel. Het is zomer en het heeft geregend. Of nu, het is nu herfst, je stapt naar buiten en je zoekt al naar die geur van de herfstbladeren. Nou, zo lag ik in bed, allemaal dat soort dingen. Of als je iemand een knuffel geeft en je probeert stiekem aan een haar te snuffelen, weet je wel, zo. Die manier. En dan ging ik kijken van, wat zitten er allemaal voor nuances en subtiliteiten in? Die je eigenlijk niet kan vinden als je denkt, ik ga de oefening doen. Dus toen merkte ik dat ik daardoor een soort van diepe relatie met mijn adem bouwde, die de hele dag aanwezig was, waardoor ik ook op elk moment eigenlijk mezelf kon bijsturen. Want dan heb je slecht geslapen en dan schiet je veel sneller uit je slof als het allemaal chaotisch is en weet ik veel dingen en gaat niet lekker. En dan al die dingen steeds weer op te vangen in die zachte subtiliteiten van de adem. Dus dat is eigenlijk mijn doorlopende practice geworden. En op nu merkte ik wel, vind ik wel dat momentje eigenlijk weer hebben. Dus nu is het eigenlijk blaasinstrumenten wat ik doe. Blaasinstrumenten en zangoefeningen.
Mooi.
Dus ik doe boventoon zingen met klankschaal. Dus neuriën. Dus chanting eigenlijk. Dat is iets waar ik ontzettend veel uithaal. Maar dat doe ik eigenlijk al jaren. Dat is ook een groot deel. Tenminste in mijn opleiding leer ik dat ook aan. Nou, ik heb hier klankschalen staan. Dus een drone maken met je stem. En daar de boventonen in zien te vinden. En boventonen die natuurlijk in muziek zitten, dat is een heel universum, een soort van onontgonnen terrein, waar we heel weinig gebruik van maken, wat echt ongelooflijk veel waarde heeft. Kan ik straks wel meer over uitleggen als je wil. Maar dus het gaat eigenlijk over frequenties. En dat is creatief, dat is spelen, dat is kijken van wat kan ik nu. Ik speel heel veel fluiten, dat is goed. Misschien kan je net achter me hier mijn didgeridoo zien hier in beeld. Dus ik speel didgeridoo. Een van de beste manieren is wetenschappelijk aangetoond om specifiek de spieren te trainen die helpen met het stoppen met snurken. Dus de spieren die verslappen in de mond- en de keelholte wanneer je snurkt. Die kunnen eigenlijk op geen effectievere manier getraind worden dan met de didgeridoo. Dus in Zwitserland wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Leuk.
En ik speel dwarsfluit, Indiaanse dwarsfluit, bansuri. En boventoon fluiten, waarbij je dus het spel van de adem creëert de klank. Dat is wat ik het mooiste vind. Dus je hebt bijvoorbeeld ook een Native American flute. Daar hoef je eigenlijk heel weinig te spelen met je adem. De adem creëert de klank wel, maar het is anders. Het is misschien een technisch verhaal, maar bij een dwarsfluit en bij een boventoonfluit is het de snelheid en de controle van de adem die ervoor zorgt dat de wenselijke tonen gemaakt worden. En soms moet je heel zachtjes heel lang ademen, soms opeens heel sterk en heel snel. En wat ik dus merk, als ik minder in mezelf focus van wat doet mijn lichaam en wat zou mijn lichaam moeten doen om goed te ademen, maar met mijn gehoor, met al mijn zintuigen instem met de klanken die ik produceer en mijn adem probeert te matchen bij de klank die ik mooi vind, dan gaat het opeens over nieuwsgierigheid, over luisteren, over schoonheid, over creativiteit. En dat is eigenlijk meer mindful dan wat ik eerder deed, namelijk, oh ja, ik word wakker, ik wil eigenlijk mijn CO2-tolerantie trainen, want ik heb een concept dat ik dan beter ben, weet je wel. Dus dan ga ik dat nu oefenen. Oh, ik heb het geoefend en dan heb ik een soort van technische exercitie gedaan. In plaats van een creatieve dans met het wonder dat mij het leven geeft, weet je wel. Dus ja, het is in die zin een diepere relatie. En het is ook heel praktisch voor iedereen. Ga zingen, leer een blaasinstrument spelen. Het hoeft niet mooi te zijn, want als je lelijke muziek maakt, is het alsnog heel goed voor je, weet je. Dus dat.
Ja, nou mooi dat je het ook aanhaalt. Dat is ook bij de bejaarden die in dementie komen. Die zet je een koptelefoon op met muziek uit hun tijd. Zie je het licht in één keer aangaan, ja. Letterlijk. En als je die koptelefoon afhaalt. Om deze reden ben ik ook begonnen met gitaarspelen. Wel inmiddels al een paar jaar verder. Nog steeds gewoon gezellig. niet op het niveau dat ik lekker naar buiten ga treden. Dat ben ik ook nooit van plan. Maar echt dit als ontspanning. En mijn gitaarleraar die vertelt ook dat hij bij iemand met dementie komt. En als hij gitaar speelt, dan heeft ze daar een gesprek mee. En dan is het gewoon. En dat hij de partner van die betreffende man, die zegt, ja, ik heb een kastplantje hier. Maar als jij met haar muziek gaat maken, dan zie ik in één keer mijn man weer terug.
Wow.
Ja, dus en wat je vertelt met de didgeridoo vind ik ook continuous breeding. Hè? Dus het eigenlijk van meerdere vlakken is het super interessant om moet je ze workshop in geven.
Ja, dat doe ik niet ook. Dus het is eigenlijk grappig genoeg van mensen kennen mij als biologiedocent. En toen ik begon met mijn missie om adem over te brengen, 5 jaar geleden, wat ik in het begin vertelde, toen dacht ik van oké, waar zit nu eigenlijk de dode hoek van het veld? En aan de ene kant heb je de spirituele, emotionele traumakant van het adem. Die weten eigenlijk te weinig over fysiologie. Dus ik heb mijn opleiding eigenlijk gebouwd om die vraag in te vullen. En heel veel mensen gaan ervan uit dat mijn enige soort van zichtveld is. Tegelijkertijd zag ik heel veel mensen vanuit performance coaching, hè, dus atletisch, CEO's en dat soort dingen, die heel erg geïnteresseerd zijn in dat stuk, performance, waar ik zelf ook heel erg meer in zat. Zo van, hoe kan ik meer resultaten, meer doelgerichtheid, die eigenlijk weer meer kunnen leren over de gevoelige kant. En wat ik zelf merkte, en dat is ook wat jij zei over jezelf inbrengen, hè, in die dagelijkse video's, je moet, en dat is ook iets wat denk ik sterk ontbreekt in de wereld van online coaches en gurus en spirituele mensen op Instagram, is dat heel veel mensen die laten het beeld zien van wat ze zouden willen zijn, van een hele spirituele breathwork facilitator, die heel gevoelig is en heel goed kan spaceholden, maar je kan ergens voelen als het niet belichaamd is. Mm-hmm. En de enige manier om helemaal belichaamd in te brengen wat voor jou waar is, en nou, dat is de enige manier om echt te resoneren met mensen. Als je helemaal zelf de waarheid in je lichaam voelt van wat je spreekt. En voor mij is de enige manier om dat te doen, is om dus veel opener en kwetsbaarder te zijn. Dus mezelf echt in te brengen. En dus wel die slechte grap te maken, die op het puntje van mijn tong zit, maar waarvan ik denk van, oh, mensen vinden me misschien stom. En wat ik merkte is dat ik eigenlijk voor mezelf de muziek erin ging brengen, omdat het deel is van mijn meest eerlijke expressie. En dat, grappig genoeg, ik dacht van ja, als ik dat doe, dan vinden mensen het misschien niet leuk. Dan vinden misschien die mensen die al technisch denken, vinden het te zweverig. Of mensen denken van ja, wat doet hij nou? Allemaal van die inhibities die je dan hebt. Maar dat ik eigenlijk een hele mooie bevestiging kreeg van, oh, dit versterkt het eigenlijk heel erg. En wat ik ook merkte is dat mensen dus geleerd hebben dat het muzikale niet toonbaar zou moeten zijn. Of het zou wel toonbaar moeten zijn, omdat je talent hebt en dat je geoefend hebt. En dat mensen zich eigenlijk niet realiseren dat we de belangrijkste functie van muziek eigenlijk uit ons westerse blikveld hebben gehaald.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ja.
En want nu is muziek iets wat, hè, dus altijd als iemand me vertelt, ook speel ik een instrument, en dan zeggen ze er altijd bij van, ja, dat doe ik nog heel erg achter gesloten deuren en ik laat het nog niet zien. En dat snap ik ook, want dat is altijd de volgende vraag. Van, oh, kun je wat spelen en doe je er wat mee? En oh nee, ik niet hoor. Want wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk de mensen die dat kunnen en die dat van we denken, oh, die hebben talent, die hebben geoefend. Die zetten we eigenlijk letterlijk op een podium, maar ook mentaal op een voetstuk. En zeggen we, oh, die personen, die kunnen dat. En die kunnen dat heel mooi. En die gaan dan op het podium staan. En dan ga je dat soort van ontvangen. Dus je bent niet een actieve participant in het proces van de muziek. Ja, dat is eigenlijk iets wat we verloren zijn. Die persoon doet dat daar. En je voelt er wel wat bij. Je wil er wat bij voelen. En dat moet dan 3,5 minuut duren en het moet op een bepaalde manier klinken en het moet dan oké zijn en dan doen we ofwel klappen als het oké is of boe als het niet oké is. En dat is eigenlijk wat er over is. En dat is prima, maar dat is niet het enige veld. Toen ik begon met muziek maken, toen was ik 15, toen speelde ik djembe en toen ging ik steeds meer met West-Afrikaanse tradities spelen. En ik heb dat ook natuurlijk meegekregen met mijn moeder die met stammen is opgegroeid. Nou, mijn vrouw die is een paar jaar geleden bij een stam in Brazilië geweest, waar ze ook een inwijdingsritueel heeft gedaan en dan hun liederen heeft geleerd. En dan merk je dat in heel veel van die oorspronkelijke levende gemeenschappen, zo te zeggen, zie je ook veel van de oorspronkelijke functie van muziek terug. Van, eigenlijk moet je je voorstellen dat we zeggen van, hé, we gaan wandelen. Maar alleen de mensen met talent en die les hebben gehad en die heel goed kunnen wandelen, die mogen mee wandelen. En dat is wat wij doen met muziek. Terwijl, ja, daar is het net, hè, in heel veel plekken in de wereld, is het van, hé, we gaan muziek maken. En iedereen doet gewoon mee. Niemand vraagt zich af, heb ik talent? Heb ik geoefend? Snap ik alle noten? Dat is gewoon iets wat je altijd samen doet.
Ja, mooi.
Ook als een manier om samen te komen. En een manier om samen in een trance te komen. Dus om een andere staat van bewustzijn te komen. Dus heel veel van mijn coaches leren om professioneel muziek te maken. Terwijl ze niks weten van muziek. Ze weten niks over noten. Ze weten niks over ritme. Ik leer ze helemaal geen theorie. Behalve dan meer de filosofische kant van de theorie. En ja, dan zie je gewoon dat na een week training, ze bouwen dan in level 3 bouwen ze hun eigen drum, leren ze spelen op die drum, leren ze spelen en spreken met die drum, leren ze een sessie, ademsessie begeleiden met die drum. En in het begin zie je ze echt van heel ongemakkelijk, ze krijgen niks voor elkaar. En op de laatste dag zie je ze gewoon als, nou ja, als seasoned professionals een sessie begeleiden ook nog, als professional. Ik zeg het, gefeliciteerd, je bent nu professioneel muzikant. Betekent dat je nu instrumenten kan kopen en belasting aftrekbaar. En dan lachen ze erom en zeggen van ja, maar dit is waar, dit is de echt de diepere functie van muziek. Gaat daarover. En daar zit een nog diepere filosofie in. Dat ik eigenlijk mensen probeer aan te leren wat ze eigenlijk al kunnen. Dus bijvoorbeeld space holding. Hè, dat is iets wat je, daar wil je bewust bekwaam van worden. Maar dat is iets wat je al kan. Of je stem gebruiken om een ander zich beter te laten voelen. Als je zoontje van 2 valt en die doet zich pijn, dan doe je alles perfect. Je weet precies hoe je je lichaam moet verzachten. Ja. Verzachten, je gaat je adem diep in je lichaam brengen. Je pakt dat kind op, je gaat co-reguleren. Je geeft een voorbeeld van een zacht lichaam. Je gaat met je adem, met je stem, ga je hey. Op die manier is het precies iedereen perfect. Kunnen ze allemaal. En in mijn opleiding leren we ook lichaamswerk aan. Hè. Ze doen heel veel met de handen meewerken met de adem. Vinden mensen vaak heel spannend in het begin. Ik vind, ja, maar eigenlijk is het exact hetzelfde als je beste vriend die barst in huilen uit en die weet het niet meer. En je omhelst die persoon en je weet precies wat je moet doen. Wanneer je je handen beweegt, wanneer je druk geeft, wanneer je loslaat, wanneer je meeademt. Wanneer je je stem gebruikt. Perfect, weet je gewoon.
Ja, mooi.
En dat wil je eigenlijk uitpluizen en inzetten op een professionele manier. En muziek is hetzelfde.
En daar is ook wel nood aan. Hè? Dat zie ik bij mijn klanten en in mijn opleidingstrajecten, dat mensen heel erg in hun hoofd zitten. En stress brengt je ook naar boven. Hè? Stress haalt je eigenlijk uit je lichaam. En dat is sowieso een topic waar ik het laatste stukje van deze podcast mooi aan kan besteden. En dan kom ik een beetje uit mijn comfortzone. Misschien kom ik wel een soort van wel uit de kast. Maar dan, ik ga zo meteen een stukje spiritualiteit aantikken. Ik heb ook aan jou gevraagd, hè, zijn er topics waar we het niet over mogen hebben? Dus je gaf me carte blanche, dus dat is mooi. Maar leuk om ook even samen te vatten waar we het over gehad hebben. Eigenlijk gaat het ook over zachtheid. Eigenlijk gaat het ook over strengheid naar onszelf. Maar ook over het belang van muziek. Het belang van spelen. Dus dat is sowieso een dikke tip om meer te spelen. Dat zeg ik ook tegen mensen. Ik ken artsen die als iemand in een burn-out komen. Dan zeggen ze, nou, je moet eerst even 3 weken ga je gewoon lekker uitslapen. En daarna ga je vooral doen waar je blij van wordt. Spelen. Dat de weg uit de burn-out is. En dat hoorde ik jou ook zeggen in de strengheid. Van ik moet nu een ademhalingsoefening doen. En dan moet je weer zoveel. En we moeten al zoveel. En dat is contraproductief. Dan krijg je zelfs het spel van ik heb hier geen zin in. Ik moet dit. En dan blijf je in de klem zitten. Dus hoe jij dat verwoordt. Hoe jij dat speels doet. En dat is grappig. Want ik kan me herinneren dat we bij Wim Hof. Op een van die terugkomdagen naar buiten liepen. En dat je zei van... Ik vind dit een waanzinnig krachtige techniek. Maar ik ben inmiddels al... En dan weet ik niet meer precies wat jouw letterlijke woorden waren. Maar dat je zei... Ik kijk meer... Volgens mij hadden we het over de yin. Hè? Dus dat we yin eigenlijk belangrijker vonden dan yang. En ik wil je nog geen woorden in de mond leggen. Want ik weet niet meer precies wat je toen zei. Maar het klikte meteen. En ik dacht meteen van... Ah ja, zo zit ik er ook in. Hè? Dus ik heb zelfs mijn hele opleiding... Zeg ik van, yang moet er zijn, maar dat is 20% en 80% is yin. En toen kreeg je de stap, dat ik heb inmiddels 5 ademhalingstechnieken ontwikkeld. Dat je zegt, wij spelen nu met de materie en daardoor kom je in die nuance terecht. Nou ja, goed. Mooi om, je weet waar je de kennis kan halen. We gaan toch spiritualiteit aantikken. En dat vind ik heel mooi, want toen ik... in de puberteit zat, dan had ik voor mijzelf, en toen wist ik nog niet dat de vierde dimensie op de TU tijd en ruimte is. Maar ik had een soort van vierde dimensie voor mezelf ontwikkeld. En dat werd eigenlijk zo weggelachen bij al mijn vrienden, dat ik een soort van schaamde. Mm. En ik dat weer, ik dacht van, nou ja, weet je, ik wil ook geen wappie zijn.
Ja.
Het is, maar dat, ik zat toen al zo spot on, gewoon ingecheckt in het moment en bezig met wat er is. En toen kwam ik, deze week kwam ik Pim, volgens mij is het Lommers, heet die goede man. Dat is een cardioloog, Nederlandse cardioloog. Mm. En die heeft schijnbaar een bestseller geschreven, The Lancet. En dat ging over dat mensen die een bijna doodervaring hebben, dat die dan alles, en die zijn bijvoorbeeld doof, hè? Dus die kunnen echt niks horen, maar dat zij kunnen beschrijven wat er gezegd werd. Toen de mensen om hen heen. Of mensen die blind waren, dat die konden de ruimte konden beschrijven waar ze waren. En dan zeg je, dat kan helemaal niet.
Je hebt er nooit iets gezien, ja.
Nee, het gaat dus over dat het brein en het bewustzijn, dat dat twee verschillende dingen zijn. En dat is iets, en als ik jou hoor praten, dan denk ik, ja, volgens mij zitten wij, ga maar mooi gelijk op, ik op mijn manier en jij op jouw manier. Maar dat ik steeds meer in dat veld kom, ik hoor jou ook het veld zeggen, is dat je steeds bewuster wordt dat het wetenschappelijk, ik ben blij dat het er is en ik vind het ook mooi en ik volg dat pad. Maar inmiddels weet ik ook van, dat is maar een deel van de waarheid.
Ja.
De ander deel van de waarheid is dat wij hier een gesprek met elkaar kunnen voeren zonder een woord te zeggen. Of dat we, wat jij beschrijft al, dat je aanvoelt bij je kind, zonder dat er enige communicatie is, dat je weet wat je het kind moet brengen. En dat het juist onze begrenzing is en eigenlijk onszelf tekort doen, dat je dat veel breder kan trekken. Wat jij in je opleiding ook waanzinnig doet, is dat je mensen eigenlijk de ogen laat openen, dat we dit allemaal kunnen. Dat we dat meesterschap hebben. Hoe mooi zou de maatschappij zijn als we zo invoelend met z'n allen, dus dat je eigenlijk niet meer bezig bent van ik moet dit en iedereen aan de kant, maar dat je eigenlijk invoelt wat heeft deze groep nodig. En ik handel daarna. Hele lange inleiding. Nou ja, goed, ze zitten hier twee mensen die graag ouwe hoeren.
Ja.
Maar hoe is dit als ik dit zo teruggeef? En dan eigenlijk de vraag die ik er heel graag aan koppel van. Hoe ontwikkel jij nu het stuk waar je nu staat?
Ja, nou kijk, voor mij, het centrale punt in mijn leven is eigenlijk die vraag. Dat is ook waarom ik mijn eerlijkste antwoord, de allereerste vraag is een hele soort van spiritueel antwoord eigenlijk. Ik probeer mijn leven te oriënteren rondom dat en wat ik dat noem is het mysterie. Dus als ik denk, ja, ik wil graag het mystieke pad bewandelen. Ik zou niet zeggen, ik ben een mysticus, want ik wil me niet zo daaraan, ik wil me nooit zo, ik ben, en wat erop volgt is altijd weer een soort van kooitje. Maar het mystieke pad gaat eigenlijk over het leven van de vraag. En dat is voor mij de manier om al die dingen aan elkaar te verbinden. Omdat ik heb veel ervaringen gehad van die verbinding. Dus al die dingen met elkaar verbonden zijn, dat alles met elkaar verbonden is. En die ervaring die is voorbij woorden. En die is heel moeilijk te vatten in het tastbare. En sommige mensen die zo'n spirituele ervaring hebben, ik zou zeggen ook mijn valkuil daarin, is dan geweest om voorkeur te geven aan dat hogere of dat andere perspectief of dat grotere veld. En minder in deze wereld te willen staan van materie en van weet ik veel 3D of hoe je het maar wilt noemen. En ja, dus net zoals van ja, het brein en het bewustzijn, die zijn natuurlijk niet los van elkaar. Maar het reductionistische beeld wat we hebben, is incompleet. Ja, dus dat je zegt ook van wetenschap, het is een stuk van de waarheid. En ik denk dat het reductionistische denken heeft ons heel veel gebracht in de zin van, de wetenschap is eigenlijk gemaakt om te snijden, om te analyseren en dingen te reduceren tot controleerbare, observeerbare punten. En dat is ook hoe de westerse taal werkt. Hè. Onze taal gebruiken we vooral om te analyseren, om dingen te abstraheren, dus werkelijke processen te abstraheren, daar is het heel nuttig voor. Er zijn ook andere talen, zoals de stam waar mijn vrouw heeft gestudeerd, daar is de taal, wordt heel anders gebruikt, wordt veel minder gebruikt om te analyseren, maar veel meer als een middel om te communiceren, om constant in relatie te blijven met het niet zichtbare veld, het niet materiële. En het is heel fascinerend om te denken dat we dus een mensbeeld hebben, een wereldbeeld hebben, waarin de materie centraal staat. Dus dan zeg je van ja, het brein produceert de hele ervaring. Maar het mooie van het near-death experience, en ik heb toevallig net een boek gelezen van een andere onderzoeker, een Amerikaan die al 20 jaar, 30 jaar er onderzoek naar doet, wat eigenlijk hetzelfde zegt, dat als het brein klinisch gezien aantoonbaar niet functioneert, is er dus een ervaring die werkelijker lijkt, of werkelijker is voor degene die het ervaart, dan de materiële ervaring, terwijl die niet zou moeten kunnen bestaan, omdat het brein het niet doet. Weet je wel? En dat vind ik dus een hele mooie vraag. En ik denk dat het ook gaat over om die vraag te kunnen leven. Hè, dus voor mij is het allemaal een vraag. Gaat het ook over het oké zijn met dat er niet een helder antwoord is en niet een helder pad voor je ligt. Voor mij persoonlijk. Hè, dus Ja, er zijn mensen in mijn omgeving die heel duidelijk een pad kiezen. Die worden born again Christians, of die gaan Hare Krishna, of yoga. Die kiezen een duidelijk pad met een traditie en met geschriften en met begeleiding. En ik denk dat dat heel goed werkt voor heel veel mensen. En ik zou ergens wel willen om een helder pad te hebben met duidelijke antwoorden die op een bepaalde manier gepresenteerd worden. Maar ik kan het eigenlijk niet. Ook omdat ik zelf toen ik heel jong was, in mijn tienerjaren ook een aantal ervaringen heb gehad. Waarin soort van alles duidelijk werd. Maar dat waren ook fases waarin ik heel slecht functioneerde. Dus het was, in die fase zou ik de diagnose psychose kunnen krijgen. Als mijn moeder me naar de psychiater had gebracht. Dat is een lang verhaal. Maar in ieder geval, het was een fase van een bepaalde... als je dat klinisch zou omschrijven, zou het mentale instabiliteit zijn. Waarin ik allemaal ervaringen had die je klinisch zou omschrijven als een epifenomeen van verstoorde hersenactiviteit. Weet je wel? Terwijl, en dus ik heb dat ook heel lang weggestopt en gedacht van wow, nou ja, ik zal wel gek zijn. Maar hoe meer ik heel bewust mijn bewustzijn vergroot en andere staten van bewustzijn bezoek, hoe meer ik zie dat die dingen die ik heb ervaren toen heel werkelijk zijn, waren. En dat die ook nog steeds eigenlijk heel makkelijk een deel van mijn leven kunnen zijn. Dus heel praktisch gezien gaat het denk ik over bereik. Om het vermogen, wat ik aan het oefenen ben, is eigenlijk bereik. Dus het vermogen om te bewegen. Dus bijvoorbeeld, wat je zegt over de ademopleiding. Ja, kijk, de yin-kant, de zachte kant, is niet beter dan die harde kant. Maar hij is meer nodig nu. Op dit moment, 10 jaar geleden waren we eigenlijk bezig met mensen moeten naar een lichaam, naar een gevoel. Diep ademen, intens, heftig. Nou, gaat iedereen dat doen? En dan merk je, als je een goede leider bent, dan ga je kijken van, oh, nu gaat iedereen dat doen. En nu zien we eigenlijk beperkingen en grenzen daarvan. Oké, nou, dan is het nu nodig om die andere kant te gebruiken. En soms is het nodig om te zeggen, het maakt niet uit hoe ik me voel. Het maakt niet uit wat er gaande is. Ik ga hardheid naar mezelf gebruiken en ik ga gewoon het fucking doel bereiken en mijn shit regelen en het voor elkaar krijgen. Er is niks mis mee. Als je er maar weer uit kan schakelen en de zachtheid kan vinden wanneer dat nodig is. En dat is hetzelfde met wat mij betreft. Dus je hele openende ervaring te hebben. Heel erg in dat veld wat voorbij de materie is. Om het even een woorden te geven. Om daar soort van in weg te smelten. In te bestaan. In ontvangen te worden. Een veld van eindeloze liefde en onconditionele schoonheid. En ja, je kan er helemaal geen woorden aan geven. Dus dat is die spirituele ervaring. Om daar helemaal in op te gaan. En ja, wat mij betreft, om er dan ook weer uit te kunnen komen en te zeggen, ja, oké, maar hoe zorg ik ervoor dat ik iets minder in klootzak ben tegen mijn vrouw als ik chagrijnig ben? Weet je wel? Want ja, je kan wel overal in het spirituele gaan zitten. En dat is wat mij betreft het bereik. En een van mijn grote teachers daarin is Ramdas. Dat is Richard Alpert. Nogal een legende. En die heeft het over kanalen. En dat is voor mij een hele fijne manier om er naar te kijken. Dat je zegt van op één kanaal is het puur materialistische is waar. Want ja, als ik zo hard mogelijk mijn hand tegen de muur aansla, dan gaan de dingen kapot. En dat is heel, ja, dat is gewoon zo. Dat is een kanaal waarmee we rekening moeten houden. En er is een ander kanaal. En op dat kanaal zijn jij en ik niet dezelfde. En ja, dan is er weer een ander kanaal waarin we heel veel raakvlakken hebben. En waarin er meer gaande is dan alleen het materiële. En er is weer een ander kanaal veel verder waarin het allemaal één is. En het is niet makkelijk om op al die kanalen een soort van de balans te brengen. Maar het hoeft ook niet perfect. Dat is heel fijn. Dus ik denk, ik kan even doorgaan hierover.
Ik haak aan, want ik zit dan mee te voelen en te denken, oh ja, dat is eigenlijk een leuke analogie, hè, dat je een soort van radiofrequentie hebt waar je in tuned. Maar stel dat iemand nou luistert en denkt, ja, ik heb echt geen idee waar jullie het nou over hebben. Want ik denk dat er ook nog best hele grote groepen zijn waar dit misschien nog... zolang er maar wetenschap onder zit, dan wil ik er nog naar luisteren. Maar dat je zegt er is een veld waar je in kan voelen. Sterker nog, ik denk dat jij en ik af en toe in hetzelfde frequentie kunnen tappen. Nou, zo komen die ideeën, zo komen de creatieve, zo komen de inzichten. En eigenlijk iets wat er allemaal al lang bedacht is. De boekdrukkunst is op 3 plekken tegelijk in de wereld bedacht. Die zaten allemaal in hetzelfde morfokinetische veld.
Ja.
Welke tips zou je nou iemand kunnen geven om die denkt van, ik wil eigenlijk ook wel eens iets ruimer gaan beleven, gaan doen?
Ja, nou, er zijn heel veel manieren om dat te doen. En ik ben in die zin een Ik ben een pluralist. Dat is dan een ben die ik zal zeggen. Hè? Dus ik heb het idee dat er heel veel verschillende wegen zijn. Het zijn allemaal deurtjes naar dezelfde ruimte. Dus je kan dat heel mentaal aanpakken door met een vraag te gaan zitten. In Zen bijvoorbeeld heb je van die onbeantwoordbare vragen. En een westers voorbeeld is: wat was eerder het kip of het ei? En die gaat natuurlijk voorbij de kip en het ei. Maar heb je wel eens een ervaring gehad dat je iets wist en je wist niet hoe je dat wist? Dat er iemand binnenloopt en je weet precies hoe die persoon, hè, of die persoon deugt of niet, om het zo te zeggen. Heb je wel eens een idee gehad en dat iemand anders, ergens anders, exact hetzelfde idee had, op hetzelfde moment, en dat je die persoon op de een of andere reden willekeurig tegenkwam? Dat soort dingen. De mentale oefening is om zo'n ervaring te nemen, of nog veel praktischer, een moment dat je echt in een andere staat van bewustzijn was. Bijvoorbeeld als je verliefd bent. Of als je net een kind hebt gekregen. Of als je iemand hebt verloren. En heel veel mensen die hebben verhalen van synchroniciteiten. Van de mensen die heel rationeel denken. En die verliezen een dierbare. En om dat verlies van die dierbare en de ceremonie en het afscheid. Zijn allemaal dingen die ze niet kunnen verklaren. Ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen zo'n verhaal vertellen. Nou, niet te geloven. En die persoon die had net dat gehoord. En die was net dat boek aan het lezen. En er werd dat genoemd. En opeens kwam die persoon terug op ons pad. En alles. Oh, en toen kwam oma de kist in de kist de kerk uit. En toen ging precies haar lievelingsvogel ging op de kist. Dat soort dingen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet zulke ervaringen heeft. Maar omdat we geen frame hebben om erover na te denken, wijf je dat weg. Dus het is leuk om eens terug te denken naar zo'n ervaring. En gewoon met die vraag te gaan zitten. En je kijken hoe ver je ratio je brengt om dat te gaan verklaren. En elke keer als je ratio geen oplossing biedt, om dan te voelen wat er gebeurt met je. En hè, dus het is een mentale exercitie in de zin dat je neemt iets wat je kan analyseren. En je gaat de begrenzing van je analyse zoeken.
Mooi.
En dat is de koan eigenlijk. Hè? Dus what's the sound of one hand clapping? Als je een kaars uitblaast, waar gaat het licht dan heen? Nou, die kan je allemaal wel wetenschappelijk beantwoorden. Maar het punt is om die ratio stuk te slaan op iets wat niet te verklaren valt. Dat is een mentale manier. Een somatische manier is om in een andere fysieke staat van zijn te treden door een somatische oefening. Nou, dan heb je bijvoorbeeld ademoefeningen, zo'n hele grote erin. Dus waar het diepe, intense ademen heel goed voor kan dienen. Waarin, nou, het leuke is dat je dat wetenschappelijk kan verklaren, want je hebt minder zuurstof in de voorkwap, verlaagde mentale activiteit, inhibities worden minder en je bent fysiologisch gezien in een andere staat van zijn, waarin je andere ervaring kan hebben. Dan moet je alleen wel even eraan herinneren dat we in het Westen een cultuur hebben waarin altered state of consciousness, dus andere staat van bewustzijn ervaringen, niet serieus worden genomen. Want als jij helemaal in een andere staat wil komen, dat mag wel. Dan ga je op vrijdagavond naar de kroeg, dan drink je alcohol, net zoals de rest. En dan doe je mee met de muziek en dan de dansen en dan kun je helemaal losgaan. Maar waag het niet om terug te komen met een diep inzicht wat je betekenisvol vindt. Want je was gewoon dronken ergens, hè? Dus dat is wat we ermee gedaan hebben. Of je gaat naar een concert van Tiësto en je staat met 10.000 mensen en je komt allemaal in een trance en je wordt helemaal boven jezelf getild en je bent helemaal één met die hele massa en allemaal aan hetzelfde ritme. En er gaat eigenlijk een hemel voor je open. En zeg je, ja, maar je was gewoon met het pilletje op aan het stuiteren, weet je wel. Terwijl eigenlijk, ja, dat is die Tiësto, die staat daar als een soort van sjamaan die iedereen toegang geeft tot een ander veld. Alleen, we nemen dat niet serieus. Dus we zien dat als infantiel. Als van, ja, maar je was gewoon aan het trippen, je was gewoon aan het... Dus een andere staat van bewustzijn, somatisch gezien, met adem, met dans en ecstatic dance, hè, is een heel mooi voorbeeld. Ja. Maar ook wandelen naar Santiago de Compostela en 7 dagen vasten en wandelen met een spirituele vraag. Als je niet eet, als je in de monotonie komt, als je helemaal niet meer bezig bent met focussen en met dit oplossen en dat, ja, dan kun je hele andere ervaringen gaan ervaren en hele mooie belevenissen hebben door fysiek in een andere staat te komen. Nou, dat doe je met transmiddelen zoals monotonie, adem, beweging, stem eigenlijk. Dus mantra zingen is een mooi voorbeeld. Nou, dus dat is een somatische manier. En dan heb je nog middelen. Dus mensen noemen dat externe middelen. Maar ja, ik geloof niet. Ja, in een zekere zin is het extern en intern. Dus als je een paddenstoel eet of een truffel met psilocybine. Ja, er zit een stof in die jouw brein kan ontvangen.
Ja.
En die stof, die paddenstoel heeft die stof niet nodig, magic, voor zover we weten.
De magic fungus.
Ja, dus die heeft een interactie. Dus en dat is ook iets wat niet serieus genomen wordt. Maar wat heel erg mens eigen is, om uit je omgeving middelen tot je te nemen die jou in een andere staat brengen. En mensen, als je mensen vraagt of ze koffie drinken, ja natuurlijk. Of alcohol, ja natuurlijk, hoezo niet, weet je wel. Zelfs als ik lezingen geef, dat mensen... Ze vinden me al een beetje vaag. En dan zo van, wil je zeggen dat je geen alcohol drinkt? Nooit. En dan, en het is, dat is echt een soort van wow, weet je wel. Maar ja, via middelen kun je daar komen. Paddenstoelen, ayahuasca, verschillende tools tot je beschikking. Wanneer je dat met de juiste intentie in de juiste setting doet, is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat geldt voor al deze dingen. Want de intentie maakt het verschil. Want de intentie maakt het verschil tussen naar Tiesto gaan en helemaal uit je dak gaan. En helemaal op een diep niveau opgelaten terugkomen. Maar ja, dat was het. Of naar een ecstatic dance gaan, een soortgelijke ervaring hebben. En dan de volgende dagen dat die fysieke ervaring integreren. En gaan kijken van, wow, wat betekent dit eigenlijk? Weet je wel? Dus dat is, intentie maakt heel veel uit. En dat geldt ook voor middelen. Ja, dus je hebt mentaal, je hebt fysiek. Je zal allerlei andere deuren hebben. Maar dat zijn een aantal voorbeelden die voor mij goed werken.
Mooi. Ik vind deze heel, heel krachtig kadert. Ik denk dat ik ze niet eens hoef te herhalen. En zowel, dan spoel je gewoon even terug. En dan luister je nog een keer. Ik ga naar de laatste vraag en dan ga ik hem afronden. Als dat voor jou oké okay is. Ik vond het gewoon een mooi gesprek van man tot man. Wat is jouw beste skill als mens?
Verhalen vertellen.
Mooi. Ik ga jou bedanken. Tof dat je in het vitaal virus, hè, dus vitaliteit, wil spreiden. Ik denk dat je daar een mooie steen aan bijdraagt. Ik denk dat je een heel toffe, waardevolle gast was in deze podcast. Ik ga jou een hug geven en tot snel.
Yes, dankjewel.